Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 29. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord luidt nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Het antwoord luidt, Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met een lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen personen alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Schrijven wij hierboven de zeer oude en actuele vraag betreffende het heiligavondmaal: wat wordt gegeten? Deze vragen en antwoorden hebben een bepaalde achtergrond. En daar kunnen we niet aan ontkomen door dat toch kort toe te lichten. Dan wordt het antwoord, de vraag en het antwoord, wordt vanzelf iets duidelijker. Ik stem toe dat bepaalde elementen van die strijd uit de tijd van de Reformatie niet meer zo actueel zijn. Wij denken er zo niet meer aan. Het is nog iets geworden voor de catechisatie en voor de bestudering van kerkgeschiedenis en uitleg van het Nieuwe Testament. Maar je kunt niet zeggen dat deze vragen in het midden van de gemeente nog precies zo leven als meer dan 400 jaar geleden. Op ons komen sommige dingen een klein beetje onwezenlijk voor. En we kunnen ons moeilijk voorstellen dat kasten te vullen zouden zijn met boeken die over alleen dit onderwerp geschreven zijn. En dat het ook behoorde tot een van de klassieke vragen van de inquisitie en van de kerkrechters aan de afwijkende ketters en protestanten. Een van de klassieke vragen was hoe ze daarover dachten. Wat is dat brood en dat wijn en die wijn in het heiligavondmaal? En dat ze daartoe bijna geperst werden om die hostie te aanbidden en daarvoor neer te knielen. En dat velen de weigering van dat eerbewijs met de dood hebben moeten bekopen. Maar nogmaals, ik moet daar iets over vertellen. In de oude christelijke kerk begon zo in de 9e eeuw al duidelijk te worden dat velen in de kerk, vooral van de leidinggevenden, een kant uitgingen dat brood en wijn echt verandert in het lichaam van Christus, zodra de priester zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn vlees en dit is mijn bloed. Dan veranderde volgens velen die substantie van brood en wijn in vlees en bloed. In de 12e eeuw werd dit officieel door de grote synode als leer van de kerk aanvaard. De leer van de transsubstantiatie. Het woordje trans, dan denk je aan een transformator, die bijvoorbeeld de stroomsterkte verandert. En bij substantie denk je in dit geval aan brood en wijn. Die leer in de kerk heette dan ook de leer van de transsubstantiatie, de verandering van de substantie, zonder dat de substantie haar hoedanigheid verliest. Dat lijkt wat dubbelzinnig, maar ik moet het er toch even bij zeggen, want dat betekende, zonder dat dat brood nou voor je ogen verandert in een stukje vlees, en die wijn in jouw smaak verandert in bloed, zonder dat smaak, geur, die hoedanigheden blijven hetzelfde, maar toch verandert het werkelijk in vlees en bloed van Christus. Dit is toen de gangbare leer geworden in de kerk. Dus, toen Luther in 1500 zoveel openlijk te kennen gaf de dingen waar hij het niet mee eens was, en toen Calvijn leefde in Frankrijk en Zwitserland later, en Zwingli, toen, ja, toen had de kerk eeuwen en eeuwen lang geleefd bij de leer van de transsubstantiatie. De mensen wisten dus niet anders. Daar was nog bijgekomen de uitdeling van het sacrament onder één gedaante. Dat betekent de leken. La is volk, betekent dat het gewone volk. De leken, die kregen alleen maar het stukje brood. En niet langer de drinkbeker, want dat bracht het gevaar mee dat een druppel van het bloed zou vallen en teloor gaan. Het was veel te kostbaar en te gevaarlijk om die beker rond te laten gaan, die beker van bloed. Je begrijpt, toen de Heilige Geest in die tijd van de reformatie mannen bekwaamheid en vrijmoedigheid gaf om openlijk tegen de leer van de kerk en de praktijk van de kerk te protesteren, dat niet zo eenvoudig lag. Wij kunnen wel eens makkelijk zeggen, ja, Luther, die zat er ook naast. je moet niet vergeten dat deze mensen leefden in een erfenis van eeuwen. En dat ging allemaal niet ineens. Je had niet in de eerste eeuw al een paus. Dat is langzaam gegroeid. En uit die tijd zijn heel wat protesterende broeders te noemen. In die oude kerk die het er niet mee eens waren. De beelden in de kerk, dat was er niet ineens. Dat is langzaam sluipend verder gegaan. En er zijn verschillende geschriften van kerkvaders die daar krachtig tegen hebben geprotesteerd. Maar ze hebben het verloren en hun mond werd gestopt. En de meerderheid was ervoor. Dat zijn dus groeiprocessen die niet van de een op de andere dag tot stand kwamen, maar eeuwen in beslag hebben genomen. Daarbij mag je ook, om even een lijntje te trekken naar nu, mag je ook met zekere voorzichtigheid alle ontwikkelingen in de kerk blijven volgen. Heus, er zijn veel dingen die wij niet weten, die ons als nieuw voorkomen en die heel gewoon waren in de oude kerk. Maar er zijn ook dingen dat je zegt, ja, dat is geen teruggrijpen meer naar de eerste eeuwen, maar bijvoorbeeld naar de vierde, de vijfde eeuw, zesde, zevende, waarbij de liturgie een steeds beheersender plaats in de kerk gaat innemen. En de prediking van het woord, hoe langer, hoe meer naar de achtergrond wordt gedrongen. En dat zie je nu ook weer. Niet van de een op de andere dag. Maar de prediking wordt toch in sommige kerken een heel klein onderdeeltje van het totaal. Er is veel liturgie, symboliek, kleuren, gewaden en noem maar op. En men noemt dat oud-christelijk, maar eigenlijk is het al een beetje oud-rooms. Het is de draad opnemen van een kerk, hoewel er nog veel kinderen des Heren waren, daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar die toch al begon af te buigen naar de verkeerde kant. En daarom past het ons altijd met de nodige voorzichtigheid de dingen te onderzoeken en gaten te slaan. Maar goed, om op de tijd van de reformatie terug te komen. Deze mensen hebben dus allen geleefd in een eeuwenoude traditionele uitleg van het woord en van de leer. Waarbij de geestelijkheid in de kerk het toch hoofdzakelijk voor het zeggen had. Wat vinden wij nu in de tijd van de reformatie? Luther, die zei, nee, daar zijn we het niet mee eens. Christus wordt niet opnieuw geofferd. Christus wordt niet letterlijk gegeten. Het brood en de wijn worden niet veranderd in vlees en bloed. Hij verwierp dus de leer van de consubstantiatie, van de transubstantiatie. Maar toch bleef hij op een bepaald punt steken. Hij zei, ja en toch, er staat in de Bijbel, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En wij moeten niet zo eigenwijs zijn, dat wij dat woordje eruit schrappen. Of dat wij dat woordje anders uit gaan leggen. Het staat er echt, dit is. zei, ik geloof dat dat brood niet verandert in vlees. En dat die wijn niet verandert in bloed. Maar ik geloof dat Christus letterlijk onder de tekenen van brood en wijn lichamelijk aanwezig is. Dat noemen wij de consubstantiatie. Con, dat betekent mede. Christus is dus met, in en onder de tekenen lichamelijk bij het avondmaal aanwezig. Het lijkt erg veel op dat andere, die transubstantiatie. Dat veranderen van substantie. Zo ver ging Luther niet. Maar toch, hij bleef erop hameren. Er staat geschreven, dit is mijn lichaam. Hoe kon Luther dat nou eigenlijk zeggen? Als je dan zegt, dat brood dat wordt niet veranderd in vlees en die wijn wordt niet veranderd in bloed. Hoe kun je dan toch zeggen dat Christus ook lichamelijk aanwezig is? Hoe is hij dan aanwezig? Dat hangt samen met Luther's opvatting over de menselijke natuur van Christus. Wij noemen dat de ubiquiteitsleer. Dat wil zeggen de alomtegenwoordigheidsleer. Voor Luther is de verheerlijking van het lichaam van Christus zo groot, zo allesomvattend, dat het lichamelijke, het mens zijn van Christus, zo doorgloeid wordt van zijn goddelijke natuur, dat die menselijke natuur ook goddelijke eigenschappen heeft, ook alomtegenwoordig is, ook alwetend is, en daarom ook aanwezig is met en onder en in de tekenen van brood en wijn. Luther vergoddelijkte het lichaam, de menselijke natuur van de Heer Jezus op een zodanige wijze dat het onderscheid tussen die twee naturen haast wegvalt. En zoals het ijzer door het vuur doorgloeid wordt en een geel-rode klomp wordt, zo is het lichaam van Christus met de goddelijke natuur zo doorstraald dat dat lichaam ook goddelijke eigenschappen heeft. Dit brengt ook zijn consequenties mee. Luther is nogal eens een klein beetje gevarieerd in zijn opvattingen. De ene keer zegt hij het is zo, dan weer iets anders. Het lijkt soms of hij er zelf geen raad mee weet. Maar één ding ben ik blij mee. Luther, die zo impulsief en zo fel kon zijn, dat hij met krijt op de tafel schreef, toen ze daarover gingen debatteren over het avondmaal, wat wordt er gegeten? Dat hij met krijt in het gesprek met Zwingli op de tafel schreef, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. En die wou geen centimeter toegeven. Ergens vind ik het ook wel een mooi standpunt. Al ben je het er niet helemaal mee eens. Maar daar sprak wel uit een grote eerbied voor het woord van God. En een angst om één woordje uit de Bijbel weg te laten of weg te denken. Maar de consequenties zijn vaak heel groot. Je krijgt zo gauw de vergoddelijking van het al. Het pantheïsme. Het algoddelijke. Dat kan eruit voortkomen. En is er bij velen ook uit voortgekomen. Calvijn. Of laten we eerst noemen, omdat ik die naam al genoemd heb, Zwingli. Hoe dacht Zwingli? Zwingli was sterk beïnvloed door de Nederlander het Hoen. Het Hoen had hem een brief geschreven over hoe hij dacht over het heiligavondmaal en de vraag, wat wordt er gegeten? En Zwingli heeft die opvatting van het Hoen met beide armen omhelst. Daar was hij het roerend mee eens. En er is hij het ook altijd mee eens gebleven. Hoe stelde Zwingli dat dan? Hij zei, het heiligavondmaal is gewoon een gedachtenismaaltijd. Doe dat tot mijn gedachten. Zoals wij met een foto voor ons zitten en zeggen, kijk. En de herinneringen komen boven. Je denkt er weer aan. Zo denken wij, als het heilig avondmaal is, aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Je zou het haast kunnen vergelijken met de verjaardag, het vieren van de verjaardag, dat je weer een jaar bent gespaard. Nou, zo vieren wij, zegt Zwingli, het feit dat Jezus Christus voor ons geleden en gestorven is. Geleden heeft en gestorven is. Dat lijkt heel nuchter. En toch, het is misschien, of wel zeker, een beetje te verstandelijk gedacht. Men noemt de opvatting van Luther de figuratieve opvatting. Het is een figuur. Het is gewoon een herinnering. Dat doen wij, de gelovigen, die komen op in opdracht van Christus bij elkaar en dan vieren ze zijn lijden en sterven. Een uiting onzentwege van dankbaarheid dat hij zo heeft willen lijden om ons van het verderf te redden. Maar daar kwam eigenlijk niet meer aan de orde. Wat doet Christus nu in het avondmaal? Daar kwam dus wel aan de orde. Wat wij doen, een vierdag, een viering, maar wat doet Christus nu? Wordt er dan toch nog iets anders gegeten dan brood en wijn? Meer gegeten dan brood en gedronken dan wijn? Dat kwam niet meer aan de orde bij Zwingli. Daar was het puur een antwoord van de gemeente op de opdracht van Christus om zijn lijden en sterven te gedenken. Dan tenslotte Calvijn. Calvijn zei, ja, brood is brood, wijn is wijn, zonder meer. Maar, wij eten dat brood en wijn met onze lichamelijke mond, maar Christus is geestelijk aanwezig, niet lichamelijk. Lichamelijk is hij in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Maar Christus is geestelijk aanwezig. En met de geestelijke mond van het geloof eten wij Christus en drinken wij Christus. Christus is op een mystieke, op een verborgen wijze aanwezig met de tekenen van het brood en wijn. En hij geeft zich te eten en te drinken. En dat brood en die wijn, het zijn de tekenen en de zegelen, opdat wij versterkt zouden worden in het allerheiligst geloof dat Christus alleen ons dierbaar is, ons alles is. Wat wordt gegeten? Tenslotte, Luther, Zwingli, Calvijn, zijn het wel daarin eens tegenover de Romeinse kerk? Er wordt geen letterlijk vlees en bloed gegeten en gedronken. Maar de manier waarop Christus aanwezig is, daarin is Calvijn, voor ons makkelijk te zeggen natuurlijk, de zuiverste vertolker van de Bijbel, van de gegevens van de schrift. Met de geestelijke mond. Christus wordt dus wel gegeten. Zijn vlees en zijn bloed wordt wel gedronken. Maar geestelijk. Zoals de Heer Jezus dat ook heeft gezegd in Johannes 6, dat een paar keer is voorgelezen voor ons. Tenzij iemand mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, anders heeft hij geen deel aan mij. Maar die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft deel aan mij. Die heeft het eeuwige leven. En dat is eigenlijk ook onze opvatting geworden. Eigenlijk de Bijbelse opvatting van wat wordt gegeten. Deze mannen hebben allen de Heere gevreesd. Zowel Zwingli, Luther, Calvijn. Dat weten wij. In hoeverre het historisch te bewijzen is, er zijn sterke gronden om te denken dat het waar is. Maar uit de mondelinge overlevering is bekend dat Luther op zijn sterfbed heeft bekend dat hij de zaak van het avondmaal te fel en op een verkeerde manier had gedreven, waarover hij zijn spijt betuigde. En dat is toch verblijdend, dat hij aan het einde van de reis toch zag, meer zag dan daarvoor. Ondertussen zou je zeggen, ja, maar hoe is dat dan? Wordt er uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus verandert. Waarom stelt men dat dan ook niet? Nog de afwassing van de zonde zelf is, want dat doet alleen de genade en de ontferming Gods. Het is alleen een teken, een verzekering. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet in het lichaam van Christus zelf veranderd, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Dat laatste regeltje, dat betekent, het is een sacramentele wijze van spreken. Het hoort bij de sacramenten om in het teken de zaak waar het om gaat aan te wijzen uit de beelden en om te verzekeren van de waarheid van die zaak. Dat is de sacramentele manier van spreken. Dat hoort daarbij. Want ons is gelezen uit Johannes 10. De Bijbel is vol met dergelijke manier van spreken. De Heere Jezus zegt: ik ben de deur. Ja, dan kunnen wij niet denken aan zo'n deur van de kerk met glas en hout. Maar toch begrijpen we wat er bedoeld wordt. Christus bedoelt: ik ben de deur, de ingang. Niemand kan in de schaapskooi komen. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Dan begrijpen wij dat wij niet naar Frankrijk hoeven te gaan om een wijnstok te bekijken en te zeggen: dat is Christus. Nee. Maar in veel hogere zin is Christus de wortel, de stam, die zijn sappen stuwt naar de ranken. En de Vader is het die als een goede landman werkzaam is aan die wijnstok en aan de ranken. De oude profeten moesten zo vaak iets uitbeelden. Dan moesten ze een tekeningetje maken, een soort beslag. Of ze moesten een paar attributen nemen, een paar stokken. Dat is de stok liefelijkheid. Dat is de samenbinding. En zo kom je in de hele Bijbel allerlei manieren van spreken tegen. Dit is het huis Israëls. Ezechiël moest wat haren in zijn slip van zijn mantel binden. Dat is het huis Israëls. Nou, dan begrijp je wel dat dat niet letterlijk op te vatten is. Maar dat iedereen begreep wat ermee bedoeld wordt. Net als dat je op een foto wijst en je zegt: dat is mijn vader. Dat is mijn moeder. Ja, maar dan kun je natuurlijk zeggen: ja, nee, dat is een stukje papier. Maar dat zeg je niet. Dat zeg je, want je begrijpt direct wat er bedoeld wordt. Dat is een afbeelding van je vader. Van je moeder. Hier heb je 100 gulden. En dan krijg je een brief in je handen. Daar staat 100 op. Wat is dat? Dat is toch geen 100 gulden? Dat is een waardeloos fotje papier. Mooi gedrukt misschien. Maar wat heeft het te zeggen? Trouwens, het is helemaal geen 100. Het is er maar 1. Ja. Maar als het goed is, heeft de Nederlandse staat een dekking. Of dat die nou 20 of 30 cent waard is. Maar als het goed is, moet er zoveel goud zijn dat die 100 gulden... die wij als dat briefje van 100... dat wij als betaalmiddel gebruiken, dat het gedekt is. Voel je? Ons hele leven is vol van die manier van spreken. Als Jezus zegt: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Drink alle daaruit. Doe het op mijn gedachtenis, totdat ik komen zal. Dan kun je niet zeggen: laat me dat nieuwe testament zien. Dan zie je een beetje wijn. In een beker. Maar dan begrijp je toch wel wat de Heer bedoelt. Kijk, dat is in het avondmaal die sacramentele manier van spreken. Daar wordt het mee aangeduid. En dat dat daar zulke sterke woorden zijn. Dit is, ja, ook zijn als de Heer Jezus Aramees gesproken heeft. Daar komt het woordje is niet in voor. Dan vervalt eigenlijk alles. Dan vervalt alles als de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, wat wel waarschijnlijk is, Aramees heeft gesproken. Ja, dan komt het woordje is eigenlijk in de oorspronkelijke versie in de mond van Jezus niet voor. Daar staat er gewoon dit, mijn lichaam. Dat woordje is, waar dan zo ontzettend over gevochten is, dat vervalt dan. Maar ja, goed, dat laten we even rusten. Maar je begrijpt wel, dat is juist de sterkte en de kracht. Niet van het wijn, van de wijn, niet van het brood. Maar het is het zijn, de betekenis en de kracht van het lichaam van Christus. Van zijn lijden en van zijn sterven. Wat wordt gegeven? Christus. Zijn vlees en bloed. Maar op een bepaalde manier. Wij malen Christus letterlijk vlees. Niet met onze tanden. En wij drinken niet Christus letterlijk bloed naar binnen. Maar met de mond van de geest, van het allerheiligst geloof, is er de toevlucht zoeking. In zijn bloed en in zijn wonden, in zijn offeranden, eenmaal op Golgotha geschied. Vervolgens, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? En dan het antwoord, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Let daarop. Daar is nou de Heer Jezus, wij hebben de vorige keer eigenlijk heel sterk, of de keer daarvoor, de nadruk opgelegd op dat schriftbewijs. In deze godloze tijd, waar velen spreken, theologen, predikanten, over de afwezigheid van God. En toen heb ik op de grote betekenis gewezen, juist in deze tijd van het heilig avondmaal. Die zodanige aanwezigheid van Jezus Christus, die aan zijn kerk gegeven heeft, totdat hij komt. Dat we bij die tekenen zouden leven, want daarin is hij aanwezig. En dat daaruit geboren mag worden, misschien wel door de nood gedreven, de gemeenschap van de kerk, van de ware kerk, door Christus uitverkoren, door de Vader uitverkoren, door Christus verlost, die nu vaak om bijkomende zaken zo naast en zelfs tegenover elkaar staat. En ik denk dat dat avondmaal in de eindtijd het verbindende middel zal zijn voor de kerk, voor Gods kind. En in de gemeenschap met elkaar toch de aanwezigheid van zijn genade en geest ervaren zal worden. Goed. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Dan moet je weer voor de geest zien zitten. Hij is de leraar der gerechtigheid. Hij is de oudste broeder. Maar waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Straks, na zijn lijden, zou hij heen gaan naar de hemel. Daar kunnen ze ook niet komen om hem even achterna te gaan. En nu zit deze mens daar in die diep aangrijpende ogenblikken in de paaszaal. Het Pascha is gevierd. Nu komt de overgang naar het avondmaal. Hij neemt brood en hij breekt en hij zegent en hij deelt. Hij neemt een beker, wijn en deelt hem uit. Daar ziet Christus nu de kerk in het klein. Zijn discipelen, zijn meest intieme vrienden en bekenden. Wat er ook gebeurt, wat ze ook zullen doen, ze zijn hem van de Vader gegeven. En duizenden zullen door hun woord in die Vader en in die zaligmaker gaan geloven. Door de kracht van de Heilige Geest. Nu die tedere, innerlijke zorg van de middelaar. En dan neem ik mijn leven weder aan. Maar dan ga ik naar de Vader. Het is beter voor jullie en voor mij. Dat het zo gaat. Anders kan de troost er niet komen. Maar kinderen, ik voel zo goed. Jullie moeite, jullie zorgen, jullie strijd. Jullie hart, dat vol van bange twijfel kan zijn. Dat over kan lopen van zorg. Dat weet hij, die waarachtig mens is. Nou, die innerlijke drang. Die innerlijke drang. Het is een vader. Die op zijn sterfbed zegt, jongen, dit is voor jou. Zul je er altijd aan denken? Als vader er niet meer is, als we niet meer met elkaar kunnen praten, lees dan. Elke keer weer, alles staat erin. Zo kan het zijn. Maar wat denk je dan van de middelaar Gods en der mens? Hij spreekt niet zonder grote oorzaak. Wat is de reden dat hij zo spreekt? Ik ben zo arm. Ik ben zo verloren. Ik ben zo geesteloos. Ik ben een mens van vlees en bloed. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. In mij is de woekerplant van de twijfel. Die twijfel, dat duivels naaigaren, wat je wel ziet, om de struiken heen gekringeld, en die alles proberen te verstikken. Die zo snel kunnen groeien, dat ze boven de planten en de struiken uitgroeien. En het helemaal afschermen zelfs voor het zonlicht. De reden, die grote oorzaak. O, die grote oorzaak ligt in mijn zwakheid, in mijn ellendigheid, in mijn ongeloof, in mijn hang naar de dingen die beneden zijn. O, denk dan eens aan die onuitsprekelijke liefde van de meester, geliefde gemeente. Te weinig is er nog op gewezen. altijd moet ik dat zeggen, door een uitsprekelijke liefde van de meester. Het avondmaal is niet zo om over te debatteren. Het avondmaal is niet iets van ons behagen. De klemtoon moet je eens laten vallen, daarop. Wat er een uitsprekelijke liefde heeft de Vader ons gegeven, dat wij, ik, afkerig kind, zondaar, dat ik zijn kind genoemd mag worden. Terwijl die weet dat ik zo ben. Terwijl die weet dat als die me niet zelf vasthoudt, altijd weer, dat ik er vandoor ga naar het vergelegen land. Terwijl die weet dat ik eens de verkeerde keuze gemaakt heb in mijn leven. En dat ik nooit meer terug zal keren uit mezelf op mijn schreden. Terwijl die dat weet. En dat hij dan toch zegt, dat is nou voor mij de reden, de oorzaak, niet om je te verdoemen. Niet om te zeggen, blijf maar zitten in jezelf en met jezelf. Maar het is voor mij de reden om je te helpen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Als je dat ziet, dan kun je geen kwaaie gedachten van de Heer hebben. Dat is zo verterend voor jezelf. Dat je zegt, dat heb ik nooit geweten. Hoe durf ik toch zo te redeneren over alles. En te twisten in het aangezicht van die vriend. Die oudste broeder, die metgezel. Die zegt, kinderen, hier, blijf erbij, doe het, totdat ik kom. Het kan lang duren. Maar dit heb je. En altijd weer, als je dit gebruikt, dan beloof ik je, ik zal met mijn genade en geest, zal ik het uitgebluste vlammetje, zal ik weer aanblazen. En ik zal die dorre, onvruchtbare bomen zal ik verenigen met de levensboom. En ik zal je op saffier grondvesten. Dat is Jezus. Kun je dat begrijpen? Ik kan niet begrijpen. Als je daar een oog op krijgt, op die eeuwige liefde van Vader, die het brood en de wijn al in de schepping gegeven heeft. Je zou bijna zeggen, toen was die er al op berekend. Dat dat brood en die wijn door die tweede Adam opgeraapt zou worden en gezegd, hier, door mijn woord, een sacrament. En dat komt niet omdat jullie zo goed verkeerd zijn. Want de Heere weet wel beter. Komt, ik geef dat niet omdat ik weet dat jullie zo bewust zijn van dit en van dat. Nee, kinderen, maar omdat ik weet hoe armzalig jullie zijn. Dat je het eigenlijk nooit kan geloven. Dat je altijd en altijd maar met je ja-maars ertussen kruipt. Dit geef ik je. Kijk op dit horloge. Ja. Dat zei die oude ding, die gaf het hier, jongen. Ik sterf nu. Hier heb jij mijn horloge. Christus geeft ook zo'n horloge. Een uurwerk. Dat klinkt. Dat luidt. dat ik kom. Hij komt. Het is zeker en gewis. Zou je niet opspringen van vreugde bij ogenblikken? Als je daarop mag zien. Dat je zegt, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat toch de goede herder kwam en mij maar in zijn armen nam om bij hem te zijn. Zo sterk kan het spreken. Die liefde. En je zou zeggen, nou moet ik de oorzaak zijn dat de Heere zegt, schiet op. Een grote oorzaak. Zo'n verzaken, zo'n ongeloof. Dan zegt hij, nee, maar dat is juist de reden waarom ik het doe. Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dat is ook waar. Christus is het leven. Zijn verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Maar, er is meer. Het sacramentele van het sacrament is juist dit. Dat de Heere ons door deze zichtbare tekenen en panden de verzekering wil geven en geeft. Dat wij zo waarachtig zijn lichaam en bloed, zijn offeranden, zijn bestaan, zijn leven en zijn sterven, dat wij het zo zeker door de kracht van de Heilige Geest deelachtig worden, hoe langer hoe meer, als dat we dat heilige brood en die wijn met onze lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. De verziek. Kijk, dat eerst is waar, dat wij zo onderhouden moeten worden door de verborgen gemeenschap en de genade van de Heer Jezus Christus. Maar het tweede, dat zit juist zo sterk op het sacramentele. Dat verwijst niet alleen heen, maar het is een pand, een zekerheid. Zo lief heb ik u gehad, dat ik me gegeven heb tot in de dood, dat is zo zeker, als dat je dat brood eet en de wijn drinkt. O, als je nou brood eet en wijn drinkt, zijn die twee dingen die genoemd worden, omdat het een soort gezegde is van levensbehoeften, levensonderhoud. Als je het nou eet, dan gaat dat naar binnen. In je maag wordt het, valt het uiteen. Allerlei stoffen worden opgenomen in je bloed. En daar ontvangt je lichaam energie, kracht uit. Je leven wordt daardoor onderhouden. Zo zegt Jezus Christus, zo zeker wordt jouw leven onderhouden door mij. En zo zeker ben ik jouw deel. Alsof jij in het vuur en of als het graan vermalen bent geworden. Alsof jij in het vuur gegaan bent om een brood te bakken. Hij is het. Ja, maar het is jou nu zo. Alsof je zelf in je eigen persoon alles gedaan hebt, zegt Jezus, wat ik gedaan heb. Geleden en voor onze zonde genoeg gedaan. Wat een voorrecht. Wat een heilgeheim, wil je wel geloven. Terwijl ik erover spreek, word ik er zelf blij mee. Kan ik het zelf niet klein krijgen. Want ik heb ook niks. Van mezelf heb ik niks. Maar dat je zegt, wat is dat toch onuitsprekelijk. Je ziet het weer opnieuw. Oh. Ja, het is misschien maar een versie. welk een vriend is onze Heer Jezus. Onbegrijpelijk. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Zo wil die nou bij ons zijn, bij die stervende, bij die vergankelijke schepselen. Het is eeuwig waar. Wij zouden misschien wat anders willen. Een stem uit de hemel. Een bijzondere ervaring. Ik kan me heel indenken. Ik ben precies even. Als dit nou eens gebeurt. Ik heb wel eens uren gezegd. Heren, spreek nou eens één keer met een stem, een hoorbare stem. Was zo'n jongen, tot mij. Net als bij Jacob in Bethel of in Briel. Heren, doe dat eens. Doe dat nou eens. Alsjeblieft, Heren, doe het eens. Want dan zal ik zeggen later tegen de mensen. Je hoeft er niet aan te twijfelen, maar ik heb het zelf. Met een hoorbare stem, uit een hoorbare stem, vernomen. En de Heer is bij mij geweest, net zoals bij Jacob. Dan zei ik, Heer, ik zeg het niet om wat bijzonders te wezen, maar ik wil zo graag, dat de mensen, dat ze het weten dat het waar is. En dat ik zelf, en de Heer wou niet. Ze zeggen, wat een dwaas, ja zo dwaas ben ik. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Daarom val ik er niet van ondersteboven van allerlei verhalen. Zeg je nou, kan best waar wezen. Kan best waar zijn. Visioenen, dromen. Ik heb het ook wel eens gehad hoor. Meestal niet goed, maar goed, dat is vers 2. Maar het is niet bepalend. Bepalend is dat Jezus Christus niet zonder grote oorzaak gezegd heeft. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Laat het u een zegel zijn van de waarachtigheid van mijn eeuwige liefde. Daarom is het ook duidelijk dat een sacramentele zegen, ja, dat kom je ook niet zo vaak tegen. Maar ik hoop dat de Heer dat geeft aan ons. Echt een sacramentele zegen in die zin. De dominee mag al een beetje naar de achtergrond. Brood, wijn, thee.